Wij lezen namelijk vanavond uit de brief aan de Hebreeën, het 10e hoofdstuk, vers 1 tot en met 31. Schriftlezing Hebreeën 10, vers 1 tot en met 31.
Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij: slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonden hebben u niet behaagd. Toen sprak ik: zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had: slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. En een egelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, een slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had: dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijk verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat het tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan? Want wij kennen hem die gezegd heeft: mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.
Gemeente, in onze behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis zijn wij voor vanavond toegekomen aan artikel 21. We mogen op deze laatste lijdenszondag samen met Gods hulp nadenken over de voldoening van Christus, onze enige hoge priester, voor ons. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is met ede naar de ordening van Melchizedek en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout van het kruis en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven in Jesaja 53 dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Dat hij ter slachting geleid is als een lam en met de misdadigers is gerekend. En als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel die hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd als druppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heere Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van node enig ander middel te zoeken of te versieren, dat wil zeggen uit te denken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat wil zeggen zaligmaker, aangezien hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden. Nou, dat is wel het allerlaatste wat ik van plan ben. Ik weet niet, jongelui, of je wel eens een keer zoiets gezegd hebt, misschien pas nog wel. Waar ging dat dan over? Een of ander gevaarlijk avontuur waarvan je zei, daar zitten te veel risico's aan. Een of ander vies karweitje dat je zei, nou, laat een ander dat maar opknappen, maar dat is het allerlaatste wat ik ga doen met mijn eigen handen. Of misschien een oudere, iemand die al volwassen is, midden in het leven staat. Een of andere onderneming met grote financiële risico's. Een ander doet het wel, iemand prijst het aan, maar je zegt nee, dat is het allerlaatste waar ik aan denk om daarin te stappen. Weet u waar wij allemaal van huis uit geen heil in zien en wat we het liefste maar zo lang mogelijk voor ons uitschuiven en zo ver mogelijk van ons afzetten? Toegeven dat je gefaald hebt. Bijvoorbeeld financieel. Dat je moet aankloppen bij een instantie en je moet gaan toegeven: ik heb het niet kunnen redden. Ik heb een onoverzienbare schuld. Ik heb hulp van een ander nodig. Nou, dat is nou echt het laatste wat een mens wil. Maar dat is nou het eerste, gemeente, waar de Heere met ons over wil spreken als hij ons in zijn huis roept en ons in aanraking brengt met het evangelie. Want dat evangelie is wel bestemd voor de mens, maar het is niet naar de mens. Dat wil zeggen, kinderen, het evangelie is wel voor ons bestemd, maar het sluit niet aan bij wat ik wil. Het past niet bij wat ik zelf in gedachten heb en hoe ik het zou willen doen. Het is helemaal haaks op mijn eigen gedachten. En dat is uniek, gemeente, dat u hier in de kerk een boodschap krijgt die niet aansluit bij wat u zelf zou willen. Als je nou een discussie hebt met iemand van een andere godsdienst, kinderen of jonge mensen op de middelbare schoolleeftijd, en ze zeggen, ja, wat is dat nou, dat speciale van het christelijk geloof, en waarom is dat dan zo bijzonder, moet je het hierover gaan hebben. Elke religie in de wereld ziet op een of andere manier heil in de mens. En daarom zetten ze ook de mensen aan het werk. En je moet dit doen en je moet dat doen en je moet zus laten en je moet je zo gedragen. En als je dat goed doet en je blijft dat volhouden, dan komt het geestelijk in orde. In de kerk ontmoeten wij een God die zo eerlijk is, dat hij tegen iedereen zegt, je bent failliet. Je hoeft van mij ook niet meer te proberen om het nog in orde te maken. Ik ga ook geen regels geven waar je je aan moet houden. En op die manier komen we dichter bij elkaar. God zegt tegen ons allemaal, het is hopeloos, het is verkeken. Je bent helemaal geestelijk blut. Maar tegelijkertijd geeft de Heere er iemand bij die in staat is en die bereid is om je schuld over te nemen. Jezus Christus. U begrijpt wel, gemeente, als ik de dingen zo bij u introduceer vanavond en zo met u probeer te komen bij artikel 21 dat vanavond voor ons ligt, dan hebben we het over het hart van het christelijk geloof. Maar dat betekent, en dat is u misschien al opgevallen, dat we in artikel 21 heel bekende woorden tegenkomen en er worden ook heel bekende teksten uit de Bijbel genoemd. Prachtige teksten, maar overbekend. Nou, laten we dan, als we gaan luisteren naar deze prediking, om twee dingen bidden in stilte. In de eerste plaats, dat we er niet langsheen luisteren. Dat het zo bekend is dat je zegt, nou ja, dat hebben ze mij al wel eens eerder verteld, maar dat wist ik allemaal al. De Heer kan het maken, gemeente, dat het oude weer eens nieuw wordt voor ons allemaal. En dan het tweede waar we in stilte om vragen, dat je het niet alleen maar als iets nieuws, als iets geweldigs mag ervaren, maar dat je er ook van harte voor wordt ingewonnen. Dat het persoonlijk wordt. Niet voor een ander, maar zoals het hier boven artikel 21 staat, voor ons. Want die man die hier ook in dit artikel aan het woord is, als we hem goed beluisteren, dan is hij ervoor ingewonnen. Voor het thema wat we boven de prediking schrijven, Jezus Christus, de schuld overnemende borg. We horen drie dingen, gemeente. Die beleider die zegt dat Jezus Christus de schuldovernemende borg is, daar is Jezus zelf voor ingewonnen, daar is Jezus zelf het mee eens, daar is God de Vader het mee eens, en daar ben ik het mee eens, door genade. En gemeente, laten we die drie dingen dan samen mogen nalopen. Jezus Christus de schuldovernemende borg, daar is Jezus het mee eens, daar is God het mee eens. Daar is, zegt Gods kind, ook ik het mee eens. Gemeente, als u nou dat artikel zo'n beetje hebt horen voorlezen en wat op u hebt laten inwerken, hebt u gemerkt dat er iets mist aan dat artikel, wat je zo langzamerhand bijna zou verwachten, namelijk dat er een of andere dwaling zou worden afgewezen. Als u terugdenkt aan de afgelopen weken en maanden waarin we elke keer ook weer zo'n artikel behandelden. Het was bijna standaard de laatste tijd dat er dan vroeg of laat in dat artikel de naam van een of andere ketter langskwam. Manicheën en andere mensen, Arianen en Pelagianen, de vreemdste dwalingen kwamen langs. Maar nou we hier toegekomen zijn aan het hart van het evangelie, vreemd genoeg klinkt er dan geen afwijzing van een dwaling. Wil niet zeggen dat er op het punt van de verzoening geen dwalingen zijn, want u weet net zo goed als ik dat in de Romeinse kerk er een heel ander idee op nagehouden wordt over de verzoening door de voldoening door het werk van Christus. Maar dat er in ons leven verzoening nodig is, dat is een zaak waarin 1561 praktisch niemand aan twijfelde. Bij wat voor kerk je hoorde, en al hoorde je bij geen kerk, ieder mens had ergens dat idee wel, er moet in mijn leven iets gebeuren, er moet voldoening plaatsvinden, er moet betaling gebeuren, door wie dan ook. Dat leefde heel breed onder de mensen en vandaag de dag, gemeente, leeft het praktisch nergens meer. Wat is onze tijd wat dat betreft verschrikkelijk duister, beseffen we dat ook, gemeente. Als wij de krant opslaan of de nieuwsberichten horen en het gaat heel de dag wel over schuld, maar het gaat over de schuld van Portugal en het gaat over de schuld van IJsland en het gaat over de banken en het gaat over de hypotheekrenteaftrek en het gaat over van alles en nog wat waar mensen heel de dag mee bezig zijn en het gaat over de beurskoersen. Maar wij hebben een groter probleem, gemeente, dan de schuld van Portugal. Beseffen we dat nog? Waken we er ook voor dat we ons niet laten meevoeren door de massa die alleen maar naar de financiën kijkt en alleen maar afvraagt wat blijft er van mijn pensioen over? Want u heeft een veel groter probleem, gemeente, wij allemaal. Wij hebben schuld bij de hemel. Wij moeten in ons leven een borg leren kennen voor onze schuld bij de hemel. Als u geen borg hebt en u moet sterven. En er is de afgelopen week weer duidelijk geworden dat dat zomaar ineens kan. Zonder dat je er nou zo ineens voortekenen voor had, maar dan kan een mens ineens weggenomen worden. Maar als je dan geen borg hebt, gemeente, dan moet je zelf betalen. Denk je daar wel eens aan, kinderen? Dan moet je tot in eeuwigheid een schuld afbetalen die je nooit kunt afbetalen. Hopelijk merken we zo weer eens wat nou het belang is van zo'n artikel als wat wij voor ons hebben, gemeente. Want tegen zulke mensen met zo'n probleem, zegt onze belijdenis, mensen, zover moet je het niet laten komen dat je zelf moet gaan afbetalen. Maar het hoeft ook niet. Er is namelijk een hoge priester die voor ons plaatsvervangend voldoening wil schenken. En gemeente, laten we dan eens even in dat eerste gedeelte van het artikel die woorden op ons laten inwerken, waarin dat onder woorden wordt gebracht. Rijke zaken worden daar uit de schrift opgediept. Ik lees bijvoorbeeld in de eerste zin dat de Heere Jezus hoge priester wordt genoemd. Nou, wat is een hoge priester? Een hoge priester is iemand die werkt in de tempel en die bemiddelen moet tussen God en tussen een zondig volk. En die bemiddeling, dat is vooral verzoening tot stand brengen. Een offer brengen, zodat die heilige God en dat onheilige volk met elkaar contact kunnen hebben. Zoals op de grote verzoendag. Die speciale dag in het jaar dat de hoge priester met die schaal met bloed het heiligdom binnenging en het verzoendeksel ging besprengen. Maar verkijken we ons daar niet op, gemeente. Dat was maar één dag van de 365 per jaar. Maar er werd iedere dag, ook door de collega's van die hoge priester, en 's morgens en 's middags en bij allerlei hoogtijden, dag in dag uit voortdurend geofferd. Die mensen hebben tot hun enkels in het bloed gestaan, gemeente, van alle dieren die ze hebben geslacht en in rook hebben laten opgaan, want er moest verzoening tot stand gebracht worden. Maar u heeft gehoord wat de Hebreeën schrijver daarvan gezegd heeft. Hebreeën 10 vers 11. Dat soort priesters stonden alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende. Men heeft geschat dat alleen al de dagelijkse offers die gebracht zijn in de tijd van het Oude Testament ongeveer 1 miljoen schapen, stieren en bokken moeten hebben omvat. En waarom moesten het er zoveel zijn? Waarom konden ze er nooit mee ophouden? Waarom was het morgen weer net als vandaag en overmorgen weer? Offers die de zonden nimmer meer konden wegnemen. En nou is er een hoge priester gekomen. Die is van een heel andere orde dan al die priesters en al die hoge priesters van toen. Zegt artikel 21. We hebben nu een eeuwige hoge priester. En weet u wat het aparte aan die hoge priester is? Hij is niet naar de ordening van Aaron. Hij is niet in de stijl van en in de lijn van Aaron. Nee, hij is naar de ordening van Melchizedek. Begrijpt u wat dat betekent? Dat is heel anders dan als je in die lijn van Aaron staat. Want in de lijn van Aaron, ja, dat is ook een doorlopende lijn. Want je opa was priester en je vader was het ook, dus jij moest het ook worden. En als je een zoon kreeg, werd hij ook weer priester. En diens kleinkinderen later ook weer. Dat was een onafgebroken keten van mensen die elkaar op moesten volgen, want ze waren nooit en te nimmer klaar. En dan komt er een priester naar de ordening van Melchizedek. Die Melchizedek, die wonderlijke figuur uit het Oude Testament, die niet in een lijn staat. Die man duikt ineens op en die is ineens weer verdwenen. Hij is uniek in zijn priesterlijke bediening. Iemand die helemaal op zichzelf staat. Zo'n soort hoge priester heeft de kerk ook. En wat heeft die hoge priester gedaan? Ik lees verder in artikel 21. Hij heeft zichzelf in onze plaats gesteld voor zijn vader. En dat is wel iets om bij stil te staan, gemeente, want u leeft te midden van een wereld waarin Jan en alle man een mening heeft over Jezus. Maar dit is de enige mening die u erop na mag houden. Van de Bijbel. Dat klinkt wel een beetje hoogmoedig, dominee. Dat is discriminatie. Dat zal best, gemeente, maar dat heeft de Heere Jezus zelf ook gezegd. Je kan maar één opvatting hebben over de Heere Jezus. En dat is dat hij schuldovernemende borg is. Dat hij plaatsvervanger voor zondaren is. Hij is niet een inspirerende leider van een wereldgodsdienst. Hij is geen politiek leider van een of andere beweging. Hij is geen goeroe. Hij is geen voorbeeld alleen. Hij is geen martelaar. Hij is borg. Dat heeft hij zelf gezegd aan het eind van Markus 10. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te stellen tot een rantsoen voor velen. Dat is de betekenis van de Heer Jezus. En Jesaja 53 zei het ook al. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem schuldovernemende borg. Zet u ook even een streepje onder wat daarna komt. Om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening. En dan hoop ik, gemeente, dat er mensen in de kerk zijn die nu opveren en die zeggen, dominee, vertel daar nou eens wat meer over. Want met dat probleem ben ik naar de kerk gekomen. Met dat probleem word ik vaak wakker 's morgens. En met dat probleem ga ik s'avonds ook nog wel eens slapen nadat ik gebeden heb. Ik moet volle genoegdoening hebben voor mijn zonden. Ik moet iemand zien te krijgen. Ik moet bij de Heer Jezus die totale betaling van mijn schuld zien te vinden. Want al is er nog maar één zonde van al die zonden over die onbetaald is, kan ik voor God niet verschijnen. Gemeente, dan is het zo heerlijk om zo'n hoofdstuk te lezen als wat vanavond ons is voorgelezen uit de Hebreeënbrief. Dat is een medicijn voor tobende zielen. Hebt u vrees voor het gericht Gods? Lees Hebreeën 10. Twijfelt u over de zaligheid en hoe er aan te komen? Of er wel voor u betaald kan worden? Of er wel een middel te vinden is om uw hemelhoge schuld te voldoen? Lees Hebreeën 10. En dan leest u eerst dat stuk over die priesters van Aaron. Die mensen die altijd maar bleven staan en die nooit klaar waren. En als vader met pensioen ging, ging de zoon verder. En altijd maar weer datzelfde. En het schoot niet op. Het was nooit genoeg. En toen kwam die ene. En die hoefde geen 60 jaar te offeren. Die heeft met één offerand alles volbracht wat tussen God en mens te doen was. Die met één offerande in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En je ziet hem in Hebreeën 10 ook de vruchten plukken van zijn borgwerk. Want Hebreeën 10 laat hem ook zien, terwijl hij inmiddels op de troon zit, in afwachting van het moment dat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank voor zijn voeten. Maar dat is voor een zondaar ook zo'n heerlijke gedachte, gemeente. Niet zozeer van dat komende oordeel voor die zondaren, maar dat daar die hoge priester aan 's vaders rechterhand is gaan zitten. Zitten. Dat had een priester in het Oude Testament al nooit kunnen doen, want er stond geen stoel in de tempel om te gaan zitten. Dat kon niet, je was niet klaar. Hij zit, en hij zit in heerlijkheid. Dat is dé garantie voor een arme zondaar, dat het werk van deze Christus volkomen is. Dat ik ermee kan leven, en dat ik er ook desnoods, als het zover is, mee kan sterven. Nou, iemand zegt misschien op dit moment, dominee, wat een prachtige dingen komen daar aan de orde. Wat een rijke bewoordingen kiest onze belijdenis om dat werk van de Heere Jezus samen te vatten. Geweldige stof. En wat een heerlijke hoge priester. Ik zie hem in gedachten daar zitten als vaders rechterhand. Ik gun het hem ook dat hij daar is gaan zitten. Want hij heeft alles gedaan wat er gedaan moest worden. Geweldig. Ja. Maar laten we dan, als wij ook iets gaan zien vanavond van de heerlijkheid van Christus en van zijn triomf en van zijn verhoging, laten we dan niet gaan romantiseren wat er voor die triomf nodig geweest is, gemeente. Want hij is een heerlijke borg. De bruid uit het Hooglied zegt terecht van hem: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Maar terwijl de Heere Jezus heerlijk is, is zijn weg, de weg die hem op de troon bracht, niet heerlijk. Ik moest denken aan van die oorlogsveteranen. Je ziet ze wel eens bij herdenkingen staan op de foto en hebben ze zo'n mooi uniform aan. En zo'n heel rijtje medailles voor allerlei dingen die ze in een oorlog hebben gedaan, hebben ze van die onderscheidingen gekregen. En de ene medaille glimt nog mooier als de andere. Maar achter elk van die onderscheidingen gaat een verhaal schuil. Van bloed, zweet en tranen, van loopgraven, van geweervuur, van levensgevaar. Gemeente, zo ligt er achter de heerlijkheid van Christus ook een onvoorstelbaar diep lijden. Leest u met mij nog eens verder in artikel 21. Heeft u ook gelezen, na dat stuk over Jesaja 53, wat er over die kwestie met Pontius Pilatus gezegd wordt. Als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus. Wij hebben vanmorgen ook een veroordeling horen bepreken. Toen ging het over het Sanhedrin. Toen moesten ze nog met hem naar Pilatus toe. Maar wat een smadelijk moment moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn. Toen onder leiding van Pilatus de doodstraf werd bekrachtigd. En hij regelrecht naar het kruis verwezen werd. En wat een ontzettende gewaarwording voor de Heer Jezus. Dat die aardse rechter weliswaar voortdurend riep. Ik vind geen schuld in hem. Ik vind geen schuld in hem. Wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? Maar hij veroordeelt hem dan toch. Dat moet voor de Heere Jezus op zich al lijden geweest zijn. Onrecht te moeten verdragen zoals nog nooit iemand onrecht heeft verdragen. Of zoals het hier met de woorden van Psalm 69 wordt aangehaald. Geroofde spullen teruggeven die je niet gestolen hebt. Dat is wat. Ze zeggen dat je wat gedaan hebt en je hebt het niet gedaan en je moet het toch teruggeven. Wij zouden er tegen stijgeren, gemeente. Of niet? Hij boog eronder. Gewillig. En hij boog niet alleen maar onder een aardse rechter. Maar nou komt een stap verder nog iets veel en veel ergers en veel diepers. Nou gaat hij buigen onder de toren van de Vader en de verlating door de Vader. Er is niemand van ons gemeente die ter wereld is gekomen en die vanuit zijn natuurlijk bestaan God Vader heeft mogen noemen. Er zijn er gelukkig door genade bij wie dat veranderd is, maar er is een wonder van genade voor nodig. Maar nou is er hier een die heeft van eeuwigheid tegen God lieve Vader mogen zeggen. En als die het zei, keek de Vader hem vol liefde aan en zei hij: u bent mijn zoon in wie ik een welbehagen heb. Gemeente, kunt u zich enigszins voorstellen wat het geweest moet zijn toen Christus aan het kruis hing? Dat die Vader rechter werd. En dat die Vader hem vol toorn ging aankijken. En gedachtig aan alle zonden van het hele menselijke geslacht tegen zijn zoon ging zeggen: dat is jouw schuld. Ik zeg het gemeente maar heel eenvoudig. En dat gebeurt op Goede Vrijdag als het licht uitgaat. Die Vader de zoon aankijkt en al die zonden van ons ziet en zegt: dat is uw schuld. U gedaan. Uit mijn ogen. Dat is de hel, gemeente van Golgotha. De Vader vloekt de Zoon de godsverlatenheid in. En dan moet de Heere Jezus naar lichaam en ziel de toren gaan dragen. Gemeente, daar ook weer zoiets. Ik weet niet wat voor dingen u in de lijdenstijd dit jaar allemaal gelezen hebt over het lijden van de Heere Jezus en over de kruisiging en over de doornenkroon. Wij letten veel op die lichamelijke aspecten van dat lijden van de borg en dat is ook verschrikkelijk. Maar dat is de buitenkant. De binnenkant is nog veel erger geweest. Het zielenlijden van een zoon die zijn vader kwijt is. Die de liefde van de Vader ingeruild ziet worden voor de toren van God. Nou, wie wil dat nou ondergaan? Wie wil dat nou meemaken? Wie wil dat? Ik zou het met de woorden uit de inleiding kunnen zeggen, gemeente. Dan zou je zeggen: dat is het laatste wat ik wil. Het laatste wat ik doe. Ja, misschien hooguit als mijn vrouw er wat aan heeft, of mijn man, of mijn kinderen. Je zou iets over hebben voor een geliefde, voor iemand die een band aan je heeft. Dan hooguit zou je er nog wat voor over hebben. Nou gemeente, hier is een zaligmaker die dit alles heeft ondergaan voor vijanden. Hij werd het met de Vader eens over diens heilsplan, maar dat ging over weglopers, opstandelingen, rebellen. En als we zojuist dan het eerste punt een bepaald opschrift hebben meegegeven, dat de Heere Jezus schuld overnemende borg is, daar is Jezus het mee eens. Misschien heeft u er net niet van opgekeken toen ik het zei, maar mag ik het nou eens nog eens vragen, gemeente? Kijken we er nou inmiddels wel van op? Is dat nou wel eens een wonder voor ons geworden, dat de Heere Jezus dat nou gewild heeft? Weet je wat je dan ook kan zeggen? Als dat nou een wonder voor je geworden is, dan heb je ook wat anders geleerd. Dan ben je niet alleen verwonderd geworden over hem, maar dan ben je ook, dat kan niet anders, verschrikkelijk geschrokken van jezelf. En dan vraag ik het ook maar meteen bij. Is er een moment in ons leven gekomen, gemeente, dat de Heilige Geest, het zij hier onder een preek of op een ander moment, maar dat hij je voor de spiegel ging zetten en hij liet je erin kijken en toen ben je zo geschrokken. Maar wat stond er toen aan de andere kant van de spiegel? Een zondaar. Een hater van God. Een egoïst die alleen zichzelf bedoelt. Een albederver. Nou, misschien voor de mensen met een mooie buitenkant. En je kan jezelf oppoetsen wat je wil. Maar God ziet daar dwars doorheen, gemeente. En als de Heilige Geest je gaat ontdekken, dan ga je er zelf ook doorheen kijken. En dan zie je jezelf zoals God je ziet. En dan ga je die vraag stellen. Als iemand nou alles van mij weet en als God nou alles ziet wat ik zelf ook ga zien als ik ontdekt word aan mijn schuld. Wie kan er nou nog voor zo'n mens liefde opbrengen? Wie wil er nog voor zo'n mens wat betekenen? Begrijpt u, gemeente, dat als dan Christus gaat spreken in de prediking en hij gaat maar 3 woorden zeggen. Maar dat dan je hart aan scherven wordt geslagen, als die op zo'n moment tegen je zegt, ik voor u. Kun je toch niet recht overeind blijven? Kun je toch niet onbewogen blijven zitten? Dan breekt het hart onder de liefde van Christus. Weet je, dat is het eerste. De Heere Jezus is het ermee eens dat het borg is. Maar we gaan gauw verder naar de tweede gedachte. Want wat vindt onze rechter daar nou eigenlijk van? Dat is ook een belangrijke vraag. We zijn er, zei ik al eerder in de preek van de week, weer heel nadrukkelijk op gewezen. We moeten allemaal een keer voor God verschijnen. Kan 98 jaar duren of 89 jaar duren. Maar het kan ook 14 jaar duren. Maar dan moet je voor God verschijnen. Je rechter ontmoet. En er zijn veel vragen, gemeente, over zalig worden en over de toe-eigening van het heil. Maar cirkelen heel veel van die vragen ook niet om de persoon van God de Vader. Van wil God de Vader mij wel zalig maken en is hij wel genegen om mij te verzoenen met zichzelf? Hoe staat God er tegenover als ik ga roepen, gena, o God, gena? Die vragen, gemeente. Nou, laten we dat ook aan onze belijdenis voorleggen. Wat wordt daar nou over gezegd? Hoe denkt God over het werk van zijn zoon? Nou, dan worden daar een aantal bemoedigende dingen van gezegd. Dingen die ons duidelijk maken, wat we al wel eerder tegen elkaar hebben gezegd. Aan Gods kant liggen er echt geen problemen, gemeente, om zalig te worden. Eerlijk waar niet. Die problemen liggen aan uw kant. En aan mijn kant. Wij staan onszelf in de weg. Wij hebben ongeloof. Wij hebben een hard hart. Wij hebben wantrouwen tegen de Allerhoogste. Maar aan Gods kant ligt er geen enkel obstakel om zalig te worden. Integendeel. Ik hoor bijvoorbeeld hier onze belijdenis zeggen dat de Heere Jezus borg en zaligmaker is geworden omdat hij door God daartoe aangesteld is. Daar is uw rechter opgekomen, gemeente, om hem borg te maken. En ik wijs u bijvoorbeeld op twee woordjes in het begin van ons artikel. Die twee woorden met ede. Misschien vroeg een kind zich al af, wat zou dat nou weer betekenen? Hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek met ede. Ik dacht zelf ook wel, wat zou dat betekenen? En als je dat gaat naslaan, dan kom je bij Psalm 110 uit. In Psalm 110 horen wij God de Vader een eed zweren. Ik zal het u voorlezen. Het is een tekst die in het Nieuwe Testament terugkomt in de Hebreeënbrief. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En ik heb gedacht, gemeente, toen ik het las, wat moet dat een ontzaggelijk plechtig moment geweest zijn in de stilte der eeuwigheid toen de Vader dat tegen de Zoon zei. Met eedzwering. U bent priester in eeuwigheid. U kunt ook naar het laatste stukje van artikel 21 kijken. Dan wordt het ineens kerstfeest, een week voor Goede Vrijdag, gemeente. Gaan we terug naar de aankondiging van de geboorte door de engel die bij Jozef kwam. En die erbij, zei Jozef, als die jongen is geboren, moet u hem deze naam geven, Jezus. Maar jij bent zijn vader niet. Deze zoon heeft al een vader, Jozef. En die vader, die hemelse vader, die hem heeft geschonken aan een wereld verloren in schuld, heeft al een naam voor hem bedacht. Hij moet Jezus heten. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dan is in één keer duidelijk voor Jozef en voor iedereen wat de vader beoogt als hij deze zoon in de kribbel laat leggen. Hij wil dat zondaren zalig worden. Vervolgens horen we dat de Heere Jezus in het werk dat hij gedaan heeft de beloften van zijn vader heeft vervuld. Want u moet niet vergeten, gemeente, wij hebben een heel Oude Testament in onze Bijbel staan, maar wat is nou de bedoeling van dat hele Oude Testament? Daar wordt bladzij na bladzij verwezen naar hem die gaat komen. We hebben daar van de week ook met die broeders in Rusland over gesproken, want dat was een van de lezingen die gehouden werd. Hoe preek je over het Oude Testament? En wat zegt dat Oude Testament over Christus? Of je nou in de tabernakel gaat kijken, of dat je in de psalmen gaat luisteren, of je gaat iemand aan het woord laten zoals Jesaja 53. Keer op keer gaat het over hem die komen gaat in de volheid des tijds en die de belofte van het Oude Testament gaat vervullen. En ze blijven maar offeren. En er komt weer een profeet. En die wijst weer vooruit. En ze blijven maar offeren. En er komt weer een psalmdichter. En die zingt van die koning der gerechtigheid. En ze blijven maar offeren. Het gaat maar door en het gaat maar door. Tot op die ene dag, gemeente. Ziet u er ook al naar uit dat het vrijdag weer kerk zal zijn. En dat we aan dat kruis mogen denken. En dat we daar op die plek mogen staan waar de verzoening door voldoening wordt verkondigd. En horen we op Goede Vrijdag niet alleen de stem van een stervende Heere Jezus, maar dan hoor je, als je goed luistert op het moment dat hij sterft, hoor je wat scheuren. En ik dacht, dat is natuurlijk het scheuren van het voorhangsel. Maar laten we het in de taal van de inleiding van de preek nou eens zo zeggen. Alsof God een grote stapel rekeningen in één keer dwars door midden scheurt. Al die onbetaalde rekeningen opgestapeld vanaf de dag van de zondeval. En hij neemt ze allemaal in zijn handen en hij scheurt ze dwars door midden. Er is betaald. Er is betaald. Er wordt in ons artikel ook gesproken, en dat ligt natuurlijk in het verlengde hiervan. Jezus heeft op deze manier de toorn van zijn vader gestild. En ik dacht, ik moet dat ook nog aan de gemeente vragen vanavond. Gemeente, ben u wel eens bang voor die toren van de Vader? Kijk, wij kunnen overal en nergens bang voor zijn. Je kan bang zijn voor dingen in de wereld. Je kan bang zijn voor mensen. Je kan bang zijn voor oorlogen en rampen. Voor het instorten van de financiële markten. En voor een kerncentrale. En voor alles en nog wat. Je kan bang zijn dat je ziek wordt. Bang zijn voor een ongeluk. Maar zijn we wel eens bang geweest voor de toren van God? Hebben we er wel eens een indruk van gehad dat wij het zo ver geschopt hebben als zondaren, dat een God die zichzelf liefde laat noemen, en zo staat het in de Bijbel, God is liefde, dat die God boos op ons moet zijn? Heb u er wel eens last van gehad, gemeente? Als u er nog nooit last van hebt gehad, dan wens ik u toe dat u vanavond gaat vrezen. Maar als u er last van kreeg en als u voor die toren van God hebt leren vrezen, o gemeente, dan mag vanavond het oog geslagen worden op dat kruis van Golgotha. Daar is het ene adres waar zondaren gerustgesteld kunnen worden. Daar wordt straks van gezongen met Psalm 85 aan het eind van de preek. God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Daar is de hitte van zijn gramschap geblust. Dat is vanavond weer een ruim aanbod, dominee. Ja, dat is het ook, gemeente. Maar dan moet ik er meteen ook bij zeggen, nu we het toch hebben over onze aanstaande rechter. Het is ook natuurlijk wel een ontzaggelijk ernstige zaak. Ik had natuurlijk ook de ouderling kunnen vragen om Hebreeën 10 tot en met vers 18 te lezen. En dat was ook een mooi gedeelte geweest. Maar we hebben expres doorgelezen tot en met vers 31. En zijn er in ons midden die zich die laatste vijf versen aan moeten trekken? Kerkgangers. En u moet zichzelf maar onderzoeken. Die al zo vele malen onder die hartelijke en gunnende verkondiging van de Heere Jezus hebben gezeten. Maar ze hebben er nog nooit wat mee gedaan. Ze hebben het altijd gehoord en ze hebben het begrepen. En ze hebben misschien wel instemmend geknikt. Maar eer dat ze thuis waren, waren er zoveel andere dingen die belangrijker waren dan het zoeken van de Heer. En alles wat ze kregen, nodigingen, waarschuwingen, aansporingen, uitlokkingen, roepstemmen. Wat er ook allemaal klonk in hun leven, maar het was als op dovemans oren. Want er kwam geen vrucht. Maar wat zei de Hebreeënschrijver daarvan, gemeente? Die vergeleek nog eens een keer Oud en Nieuw Testament met elkaar. Hij zegt, mensen, het Oude Testament, dat was ook wat, hè. Als een mens dan de wet van Mozes had overtreden, maar dan was die wet glashard, net als diamant zo hard. Zonder barmhartigheid stierf je voor de een of de andere overtreding onder twee of drie getuigen. Geen pardon met een overtreder van de wetten van het Oude Testament. Ja, nou zijn wij lid van het Nieuwe Testament. Maar hoeveel te zwaarder straf meent gij? Nou zegt de Hebreeënschrijver, nou dan moet u het zelf maar eens zeggen, gemeente. Meent gij? Zeg dat nou zelf eens een keer. Hoeveel te zwaarder straf verdient iemand te krijgen die onder een preekstoel heeft gezeten waar het bloed van de Heere Jezus elke week vanaf druppelt? En hij heeft er niet op gelet. En hij heeft het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht. Wat blijft er van zo'n mens over, gemeente? We hebben nu in de afgelopen weken ook dat voorbeeld genoemd van die man met die trein, weet u wel, en die zijn zoon opofferde en die al die mensen voor liet gaan ten koste van zijn eigen kind. Gemeente, daar moeten we nou toch wel eens een keer over nadenken. Als u dat nog nooit gedaan hebt en als er jonge mensen in de kerk zijn die nog niet bekeerd zijn. Maar het is niet niks om de liefde van een vader te versmaden die zijn kind heeft opgeofferd. Als je dan voor God moet verschijnen. Je hebt het geweten wat er te krijgen was. En je hebt er geen gebruik van gemaakt. We kunnen vaak, gemeente, tegen elkaar zeggen. Ja, ik heb moeite met geloven. Ik durf zo moeilijk te geloven en toe te eigenen. En de dominee snapt het best, gemeente, want die heeft het zelf ook toe eigenen. Het moet de Heilige Geest doen, want we durven het. We kunnen het niet, we weten het niet. Wie zou zich dat nou durven toe te eigenen? Maar gemeente, zegt nou eens eerlijk, durft u het wel aan om vanavond te gaan slapen terwijl uw schuld bij God nog openstaat? Dat is ook een waagstuk. Daar moet je ook moed voor hebben. Om op eigen risico onderweg te zijn naar een rechterstoel van een vader die zijn zoon heeft prijsgegeven. En je hebt er nog geen gebruik van gemaakt en je schuld staat nog open. Ik wens de onbekeerden toe, gemeente, dat ze een onrustige avond hebben en een slapeloze nacht. En dat je niet durft te gaan rusten voordat je tot God gezegd hebt, o God, wees mij zondaar genadig. Ik heb gehoord dat er een borg is. Ik ken hem niet, maar ik wil hem leren kennen, want hij is de enige die mijn hoop kan zijn en mijn schuld kan betalen. Zo doe gij ook aan mij. Gemeente, dat is wat die man blijkbaar ook geleerd heeft, die we vanavond horen spreken in artikel 21. We gaan tenslotte in de derde plaats heel persoonlijk naar hem luisteren. Want niet alleen Jezus is het ermee eens geworden dat die schuldovernemende borg is. En niet alleen de vader vindt dat goed, maar die man die hier beleider is, vindt het ook goed. En hebben we er belang bij om te weten hoe dat zit bij die man? Wat is nou dat geloof wat hij heeft? Wat is nou een waar geloof, zodat je dat kent, dat persoonlijke wat die man heeft? Nou, gemeente, hier kan u leren wat een waar geloof is. Dat is onder andere zo te omschrijven, dan word je het eens met God. Dan word je het eens met God over de manier van zalig worden. En ik noem u nog maar even kort dat voorbeeld van Kolbrugge. Ik heb het u wel vaker voorgehouden, maar u kent het inmiddels wel. Kolbrugge die ook een keer helemaal in de knoop zat en met zijn zonde worstelde. En de Heere zei, Kolbrugge, één ding, ben jij tevreden met mijn lam? Nou, dat kon hij niet ontkennen. Ja, Heere, ik ben volkomen tevreden met uw lam. Dan ben ik ook volkomen tevreden met jou, Kolbrugge. Dat is gemeente zalig worden. Het eens worden met God over Christus. Nou, die man in zondag 21, of in artikel 21 is dat ook. Die is het ook eens geworden met de Vader. En dat is een wonder van genade. Want nogmaals, van nature is niemand het eens met God over de manier van zalig worden. Vandaar dat er aan het eind van het artikel iets staat over het zoeken van enig ander middel of het versieren van iets. Ik weet niet of dat voor u ook een bekend woord is, maar ik ken dat woord wel uit mijn jeugd. Als er iemand op mijn dorp, of dorp waar ik woonde, zei, ik versier het wel, dan bedoelde die, ik pas er wel een mouw aan. Er was een of ander probleem, maar ik versier wel wat. Ik regel wel iets en dan komen we er zelf wel uit. Gemeente, dat is iets wat je geestelijk ook kan doen. Altijd maar proberen om iets te versieren, om iets te regelen, om er zelf een mouw aan te passen. Maar je bent nooit klaar. Want de man wiens naam aan dat soort godsdienst verbonden is, heet vanavond Aaron, als u begrijpt wat ik bedoel. Altijd bezig blijven en nooit tot rust komen. Nooit af, nooit vrede met God. Gemeente, als Aaron vanavond in de Bethelkerk zit. Aaron, geliefde broeder, ben je er nou nog niet moe van geworden? En zou je er niet van af willen? Zou je niet eens een keer echt rust voor je ziel willen vinden? Dan is de enige weg die je vanavond gewezen wordt om het van Melchizedek te verwachten. die andere priester om je vertrouwen te stellen op het offer van de Heere Jezus Christus. Mag het van God? Het mag van God. De Vader staat erachter. Mag het van de Heere Jezus? Hij wordt er zelfs in geëerd als zondaren de toevlucht tot hem nemen, gemeente. En mag het van de Heilige Geest ook, vraagt u? Daarom wordt er nog gepreekt vanavond, gemeente. Dat is in opdracht van de Heilige Geest. En als je dat vanavond nou eens zou mogen doen, dan levert dat zoveel vrucht op, gemeente. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Ik heb nagedacht, wat zou je daar nou allemaal over kunnen zeggen? Daar zou je natuurlijk ook nog een aparte preek over kunnen houden. Maar dat je bedekking van je schuld vindt. Dat je een middel hebt om je aanklagende geweten tot zwijgen te brengen. Dat je een weerwoord hebt als de Satan zegt, jij deugt niet. En je moet hem nog gelijk geven ook, maar je hebt ook nog wat anders. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Dat je kracht ontvangt tot heiligmaking, ook vanuit het bloed van Christus. Dat je troost krijgt als je zelf een kruis te dragen hebt, maar je ziet hem voorop gaan en jouw eigen kruis wordt een kruisje. Dat je uitzicht krijgt op een betere bedeling. Dat je mag weten, ik mag eenmaal komen waar hij is. En als ik mag zijn waar hij is, hoef ik nooit meer te zondigen. Zal ik nooit meer God bedroeven. Zal ik nooit meer de rust uit mijn hart wegjagen. Hoe kom je er nou aan, dominee? Zal ik het nog één keer zeggen, gemeente? Het is eigenlijk heel eenvoudig, moet u weten. Daarom kunnen kinderen van drie zalig worden en we moeten worden als een kind. De Heer maakt het niet moeilijk. Dat is de stijl van de afgodendienst. Die maken het moeilijk voor de mensen. Maar de Heer die geen hoge dunk van zondaren heeft, hangt de ruif zo laag dat een kind erbij kan. Wat ons te doen staat, gemeente, is in geloof nazeggen wat de beleider hier ook heeft leren nazeggen. Dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van Christus. Maar ik kan het niet geloven, dominee. Nou zeg dat er dan ook nog maar bij. Heren, kom een ongelovigheid te hulp. Als u met de prediking vanavond maar bij God uitkomt, gemeente. Dat is het belangrijkste. Wat u dan ook zegt en hoe u dan ook moet klagen over uzelf. En wat u allemaal over uzelf moet zeggen. Maar als u het dan maar zegt. Als u maar als een boeteling gaat pleiten aan zijn voeten. Alles wat nodig is, is namelijk bij hem voorhanden. En het meest dwaze wat u kunt doen, en daar wil ik met ernst voor waarschuwen, is om helemaal niets met de preek te doen. Evangelie zegt, gemeente, alle dingen zijn gereed. Er is overeenstemming tussen de Vader en de Zoon. En er is overeenstemming tussen de Vader en zijn volk. Ze zijn het ook eens geworden. En er is ook nog overeenstemming tussen alle deugden van God die je maar kan bedenken. Die zijn allemaal op Golgotha met elkaar verzoend. Ach gemeente, waarom zouden we ons dan niet aansluiten bij degenen die het vanavond zo met elkaar eens zijn? Zouden we er ook persoonlijk niet mee instemmen? Minder kunt u er niet van worden, want verloren bent u al. U kunt er wel beter van worden. U kunt er zalig mee worden. Door vanavond op Golgotha plaats te nemen. En met een oog van vertrouwen op hem te zien. En het op zijn woord aan te nemen. God vindt in hem. In gunst en niet in wraak zijn lust. In hem de hitte van zijn gramschap volkomen geblust. Amen.